Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, hartelijk welkom in deze dienst. En ook u en jullie die thuis met ons verbonden zijn. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing zal zijn uit Lucas 8, vers 40 tot 56 en Efeze 6, vers 13 tot met 16. Ik herhaal Lucas 8, vers 40 tot 56 en Efeze 6, vers 13 tot 16. Het thema van de preek is, neem het schild van het geloof op. Op zondagmorgen 11 oktober zijn de wijken 7, 8 en 1 uitgenodigd en in de middag de wijken 2, 3 en 4. U kunt hier gebruik maken van de uitnodigingsmail die op de woensdag verstuurd wordt. Op vrijdag zal de inschrijving opengezet worden voor andere leden voor zover er dan nog plaats is. De eerste collecte vandaag is de diaconale collecte. En deze is deels bestemd voor stichting Hulp in Zicht. Het andere deel is bestemd voor de eigen middelen van de diaconie. Het werk van de diaconie is ook het gebedspunt voor deze middag. Stichting Hulp in Zicht is een non-profit organisatie van vrijwilligers. De stichting helpt en begeleidt mensen in financiële en materiële nood die geen beroep kunnen doen op het diaconaal of sociaal vangnet. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte voor het bouwfonds. U kunt de collectebijdrage per bank overmaken, zie ook de zondagsbrief. We gaan nu zingen Psalm 20, vers 1. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 84, daarvan het vijfde vers. Het zal in deze dienst gaan over het schild van het geloof. En we zingen in Psalm 84, vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle rampen vrijt, aanschouw toch uw gezalfde koning. De Heere God zelf is dus ook ons schild. Zo zullen we dat ook horen in de verkondiging. Psalm 84, vers 5. Gemeente, laten we nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we nu gaan bidden en danken, bidden voor Gods aanwezigheid in deze dienst. Wij willen in onze voorbeden denken aan de familie Evers-Bos van de Mulderslaan 43. Albert-Jan en Dorina werden verblijd met de geboorte van een dochter, Julia Wijmpje Teunita, roepnaam Julia. Ze is het zusje van Lars en Hanna. We willen ook danken voor de geboorte van een dochter in het gezin van Richard en Malinde Sok. Ze hebben haar Laure Henriette genoemd. Laure is het zusje van Ruben. We willen bidden voor broeder Van Luitelaar van de Dalwagenseweg 86 in Opheusden. Hij is geopereerd aan zijn blaas en er waren na de operatie complicaties, maar inmiddels mag hij weer thuis zijn. We bidden voor zuster Dekker Schoeman. Zij is verhuisd naar de Dennenhorst aan de Eikelaan 2 hier in Veenendaal. We willen bidden voor broeder Wim Westerink, die in het ziekenhuis in Ede is opgenomen afgelopen vrijdag in verband met een darmafsluiting. En er wordt onderzoek gedaan wat daar de oorzaak van is. We mogen danken dat broeder Sok en broeder Hendriksen hun benoeming als respectievelijk ouderling en diaken hebben mogen aanvaarden. En we willen in onze voorbeden ook denken aan dominee de Jong en zijn gezin, op wie we als gemeente een beroep hebben uitgebracht. Laten wij bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze dienst. Een dienst waarin we u de eer mogen brengen, heren, als gemeente. En ook samen met deze doopouders die hiervoor in de kerk aanwezig zijn. Heren, zij mogen u ook de eer brengen, doordat ze in deze dienst hun kind ten doop mogen houden. Wij danken u dat u hen verblijd hebt met de geboorte van een kind. En dat u het hen geeft dat ze hier nu vanmiddag aanwezig mogen zijn in het midden van de gemeente. Zoals we hier in de kerk zitten of thuis de dienst op afstand meemaken. Heren, wat een zegen is het en wat is het reden tot dankbaarheid dat u in het midden van de gemeente nieuw leven geeft. Wij danken u daarvoor, heren. En wilt u deze ouders ook alles geven wat ze nodig hebben in het opvoeden, het doen groeien van hun kind en dan ook in geestelijk opzicht. Dat het kinderen mogen zijn die groeien naar u toe, Heere Jezus. Daar willen we u om vragen. En als u dan vanmiddag het teken en zegel van de doop laat zien, het teken en zegel van uw verbond, van de vastheid, van uw belofte, Heere, laat dat voor ons allen dan ook tot zegen mogen zijn. Wij danken u, Heere, dat we hier ook mogen zijn rondom uw woord. Uw woord dat tot ons spreken mag. Laat het voor ons open gaan en wilt u geven wat nodig is in spreken en in luisteren. Heere, laat daarin uw stem mogen klinken vanmiddag. En dat we die stem ook als zodanig zullen ontvangen. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we uw stem naast ons neerleggen en u maar laten spreken vanmiddag, zonder dat we er ons iets van aan zouden trekken. Maar wilt u ons hart openen? Wilt u geven dat we erbij betrokken mogen zijn? Ook als we thuis de dienst meemaken op afstand. Heere, geef dat die afstand ook echt mag worden overbrugd. Niet alleen maar door de techniek, maar ook door uw Heilige Geest. Heere, wij mogen ook bidden en danken voor elkaar. Wij danken u dat u in het midden van de gemeente ook opnieuw nieuw leven geboren deed worden. Dank u, Heere, voor de geboorte van Julia in het gezin van Albert en Dorina Evers Bos. We danken u, Heere, dat u hen verblijd hebt met die geboorte en wilt u hen uw zegen geven, dat ze ook alles van u mogen verwachten in de verantwoordelijkheid die ze van u hebben gekregen. Schenk hen uw nabijheid. Heere, dat willen we ook bidden voor familie Sok, voor Richard en Malinde, nu ze opnieuw de zegen van een kind uit uw hand mochten ontvangen. Heere, wees u hen nabij en geef dat ze door u worden toegerust om dat kind ook op te laten groeien onder uw zegen en in uw nabijheid. En Heere, wij danken u ook dat broeder Sok en ook broeder Hendriksen hun benoeming als ouderling en diaken mochten aanvaarden. We danken u, Heere, dat daarin ook zichtbaar wordt dat het werk in de gemeente zijn voortgang mag hebben en de kerkenraad weer op volle sterkte mag zijn. Heere, zegent u ons ook als kerkenraad. ook in al datgene wat ook in deze tijd op ons afkomt. Zegent u de kerkenraad in besluiten en in het leiden van de gemeente, in het voorgaan van de gemeente, in het pastoraal en diaconaal bearbeiden van de gemeente. Geef daarover uw zegen. Heer, wij danken u samen met broeder Van Luitelaar dat hij terug mocht keren uit het ziekenhuis nadat hij daar geopereerd werd. Wilt u hem een verder herstel geven, Heer, en geef dat hij daarin door u wordt vastgehouden. Weest u hem nabij. Wilt u dat ook aan zijn vrouw geven, Heer? Wees hen samen ook nabij. Strek uw zegenende en bewarende hand over hen uit. Heer, wij bidden u voor zuster Dekker, nu ze niet meer thuis kon blijven wonen in haar oude woning, maar naar de Dennenhorst moest. Heer, u kent haar omstandigheden. U weet van haar af en wilt u haar vasthouden, Heer, en geef dat ze op haar nieuwe plek waar ze nu verblijft ook mag wennen. En wees u haar nabij, ook in de avond van het leven. Heer, wij bidden u voor broeder Westerink in het ziekenhuis in Ede, nu hij daar zo plotseling ook moest worden opgenomen. Heer, wilt u geven dat duidelijk mag worden wat de oorzaak van de klachten is die hij heeft? Wilt u de kennis en de kunde van de doktoren zegenen daartoe? En wilt u geven, Heer, dat hij ook in het ziekenhuis mag ervaren dat u nabij bent en dat u ondersteunt? Heer, wij bidden u voor dominee de Jong en zijn gezin. We willen u bidden of u hem wijsheid wil geven in de afwegingen die hij moet maken, nu een beroep vanuit onze gemeente op hem werd uitgebracht. Heer, laat hij uw weg mogen gaan. En geef dat hij die weg ook mag zien, hoe die gelegen is. En Heer, kon het zijn, wilt u ons als gemeente dan verblijden met zijn komst naar ons toe? Opdat het werk in de gemeente, de bearbeiding van de gemeente, zijn voortgang mag hebben. Heer, weest u daarin nabij. En zegent u hem ook in alles wat daarin hem zal bezighouden in deze week. Heer, wij willen ook bidden voor de vader van zuster Jantine Post, die niet aanwezig kan zijn in deze dienst waarin zijn kleinkind wordt gedoopt. We willen u danken, Heer, dat hij weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis en dat hij daar met hartklachten was opgenomen na een hartoperatie. Heer, wilt u hem nabij zijn en wilt u hem ook weer gezondheid geven en nieuwe kracht geven? Houdt u hem in uw hand. En Heer, zo bidden we ook voor anderen van wie we nu de naam niet noemen, maar die ziekte met zich meedragen, chronische ziekte of psychische klachten. Of als we zorgen hebben in het gezin, in ons huwelijk, in de familiekring. Heer, het is u alles bekend. Komt u toch nabij, Heer, en wilt u leiden? Wilt u licht geven en ons ondersteunen? Heere, zo willen we tot u komen in onze gebeden. Hoort u naar ons in de vergeving van onze zonden, door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij willen nu allereerst overgaan tot het bedienen van de heilige doop. En daartoe lees ik met u het formulier waarin wordt uitgelegd wat de doop betekent. De samenvatting, de hoofdsom van de leer van de heilige doop, omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing van de zonde door Christus Jezus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat we innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze kracht. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam, en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. En deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen in gebed. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Dat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik vragen de doopouders op te staan? Geliefde in de Heer Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Post? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Zwart? Beste doopouders, namens kerkraad en gemeente mag ik jullie van harte God zegen toewensen bij het jawoord dat je zojuist hebt gegeven. Het is mooi om dat te kunnen zeggen. Normaal gesproken doen we dat ook voor in de kerk, na afloop van de dienst, maar vanwege alle maatregelen en beperkingen kan dat nu niet. Dus vandaar dat ik dat maar namens kerkraad en gemeente doe vanmiddag. God zegen wens je elkaar dan toe. En wat is dat eigenlijk, God zegen? Wil dat zeggen dat het met jullie en jullie jullie kinderen allemaal goed zal gaan en dat het voorspoedig zal verlopen? Is dat wat je hoopt, wat je elkaar toewenst? Nou ja, in de Bijbel kan zegen dat inderdaad betekenen. Dat het goed gaat en je voorspoed kent. Maar dat is niet het enige. Bijbels gezien betekent zegen namelijk dat je het goede voor de ander zoekt. En dat goede, dat is niet altijd hetzelfde als succesvol zijn of succesvol worden. Soms kan juist tegenslag goed voor je zijn. Bijvoorbeeld als dat je bij God terug zou brengen of dat het je van hem afhankelijk houdt. In die zin wensen we jullie God zegen toe. Dat God zo voor jullie en jullie kinderen het goede zal zoeken. Dat hij het goede zal zoeken. En dat goede is toch dit, dat jullie in je gezin hem mogen eren en dienen. Dan zal hij ook weten hoe dat goede gestalte moet krijgen, langs welke weg. En we mogen dat in vertrouwen in zijn handen leggen. En daarbij mag je dan ook doen waar we in deze dienst ook straks naar zullen luisteren, namelijk het schild van het geloof opnemen, het schild van het vertrouwen op hem, dat zijn wegen goed zijn. En zijn gedachten soms hoger dan die van ons. We gaan nu met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 105, daarvan het derde vers. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengedragen. En na het amen van de doopsbediening zingen we dan vervolgens uit Psalm 105, het vijfde vers. Dat doen we dan staande, zonder nadere aankondiging. Teun Jan Berend, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt tegen je met Johannes 10, vers 14 en 15. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Amen, Joan. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt tegen je met Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Amen. Zullen we de doopsbediening afsluiten met het dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u en wij loven u, Heere, dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. Dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Dat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen ze u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 140, daarvan het zevende vers. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen de kerkzaal weer verlaten. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan lezen uit Gods woord. We lezen een tweetal gedeelten. Eerst uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, Lucas 8, vanaf vers 40 tot het eind van dat hoofdstuk, vers 56. De eerste schriftlezing is uit Lucas 8, vers 40 tot en met vers 56. En daarna lezen we uit Efeze 6, vers 13 tot en met 16. Jongens en meisjes, het gaat vanmiddag over het schild van het geloof. Jullie weten misschien wel inmiddels dat we in de afgelopen weken vaker hebben geluisterd naar Paulus, wat hij schrijft over wat je als christen, als gelovige nodig hebt in de geestelijke strijd. En Paulus die gebruikt dan het voorbeeld van zo'n Romeinse soldaat. Met al die onderdelen die een Romeinse soldaat nodig heeft om een heel harnas aan te hebben. En daaronder is ook een schild. En we zullen gaan horen wat voor schild dat eigenlijk is. Dat is een schild waar je helemaal achter kunt. Waar je helemaal veilig bij bent. Nou, zo is het nou eigenlijk ook met het schild van het geloof. Dat wil zeggen dat je gelooft, vertrouwt op de Heer, zodat de duivel die probeert om je juist bij de Heere God vandaan te halen en vandaan te houden, dat die geen kans krijgt. Omdat je je vertrouwen stelt op hem en je hulp ook bij hem zoekt. En iemand die dat ook moet doen, dat is de vader van dat meisje waarover we gaan lezen. Jairus heet hij. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde dat de menigte hem ontving, want ze waren alle op hem blijven wachten. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer 12 jaar, en die lag op sterven. En toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. En een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan de dokters had uitgegeven, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei: wie is het die mij heeft aangeraakt? En toen ze het alle ontkenden, zei Petrus en die bij hem waren: meester, de menigte duwt tegen u aan en verdringt u en u zegt: wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij is uitgegaan. En toen de vrouw zag dat ze niet onopgemerkt was, kwam ze bevend naar hem toe. En nadat ze voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden ze hem aangeraakt had en dat ze onmiddellijk genezen was. En hij zei tegen haar: heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem: uw dochter is gestorven, val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem: wees niet bevreesd, geloof alleen en ze zal behouden worden. En toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus en Johannes en de vader en de moeder van het kind. En alle huilden luid en bedreven rouw over haar. En hij zei: huil niet, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat zij gestorven was. Maar toen hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en riep: kind, sta op! En haar geest keerde terug en ze stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En haar ouders waren buiten zichzelf. En hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. De tweede schriftlezing vindt u in Efeze 6. Het gedeelte over de geestelijke wapenrusting. We lezen vanaf vers 13 tot en met 16. En over dat laatste vers, vers 16, daarbij zullen we ook stilstaan in de preek van vanmiddag. Efeze 6 vanaf vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel om God met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Tot zover. Met na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 3. Psalm 3 zingen we en daarvan het tweede vers. Psalm 3 vers 2 na het amen van de verkondiging. Het thema voor de preek is: neem het schild van het geloof op. We letten op een tweetal gedachten. Allereerst de aanval en ten tweede de afweer. Neem het schild van het geloof op, de aanval en de afweer. Ja, gemeente, in de afgelopen weken hebben we stilgestaan bij de eerste drie onderdelen van dat harnas waar de apostel Paulus over schrijft in Efeze 6. Drie onderdelen van de wapenrusting die stuk voor stuk te maken hadden met de voorbereiding op de veldslag. Als in de dagen van het Nieuwe Testament een Romeinse soldaat zich klaarmaakte voor de oorlog, dan moest hij zorgen dat er drie dingen goed zaten. Zijn gordel, zijn riem, zijn borstharnas dat zijn hele bovenlijf bedekte en zijn schoenen. Soldatenschoenen. Die drie onderdelen, gemeente, die gaan als het ware vooraf aan alles. Als dat niet goed zit of als je dat niet hebt, ja, dan begint het meteen al verkeerd. We hebben gehoord, gemeente, dat dat voor een christen ook zo is. Want dat is de vergelijking die Paulus maakt. Daarom gebruikt hij dat beeld. Dat voor hem bekende beeld en ook voor de lezers van zijn brief in Efeze ongetwijfeld een bekend beeld van die Romeinse soldaat. Als christen heb je in de geestelijke strijd deze dingen nodig allereerst. Die strijd die gevoerd wordt om onze ziel. Waarin de machten van het kwaad over je en in je willen heersen. Dat is waar Paulus over schreef. En dat is die strijd, zo hoorden we vorige week, die al begon in Genesis 3. Toen de Heere die belofte gaf: ik zal vijandschap zetten. Hij zou zelf vijandschap zetten. Hij is de initiatiefnemer daarvan. Omdat hij zijn schepping niet over heeft voor het rijk van de duisternis. En omdat hij zijn schepselen, ook ons, niet over had voor het rijk van de duisternis. En dan gaat het vanmiddag over dat vierde onderdeel. Het schild van het geloof. En gemeente, dat is een onderdeel wat je eigenlijk pas nodig hebt als soldaat, als de strijd dan ook daadwerkelijk begint. Op zo'n moment pak je als soldaat je schild. Daar loop je niet per se de hele tijd mee rond. Als de slag begint, dan heb je het nodig. Nou, zegt Paulus, zo heeft iedere christen nou ook de bescherming nodig. Boven al die andere dingen. Bovenal van het schild van het geloof. Want daarmee kun je de vurige pijlen van de boze uitblussen. Als de aanval geopend is. En als zoals dat inderdaad in die tijd ook voor kon komen. Wanneer een leger zijn boogschutters de pijlen in de pek liet dopen. En die werden vervolgens aangestoken en dan afgeschoten. Dan daalde er een regen van brandende pijlen op de vijand neer. En stel u even voor dat je als soldaat in dat leger ergens je plek hebt. Je staat opgesteld. En je ziet die brandende pijlen op je afkomen. Ja, behalve dat ze je dodelijk kunnen verwonden, brandwonden kunnen maken, had dat ook een geweldige invloed op het moreel van de manschappen. Het boezemde vreselijke angst in. Het veroorzaakte verwarring. Verwarring die soms net genoeg was om dan de andere troepen naar voren te laten komen en toe te slaan en een dodelijke aanval te plaatsen. Gemeente, daarom hadden de Romeinen een tactiek uitgedacht om je daartegen te weer te stellen. dan moest je je verschuilen achter je schild. En dan waren er in Paulus' dagen twee soorten schilden bij de Romeinen in gebruik. Je had kleine ronde schilden, die waren voor man tegen man gevechten, maar daar gaat het hier niet over. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat is het woord tureon. En daar hoort u misschien wel het woordje deur in. Nou, zo groot waren die schilden ook ongeveer. 1,5 meter hoog en 1 meter breed. Gemaakt van hout met daaroverheen dierenhuiden, leer. En daaroverheen ook vaak nog linnen. En voordat de strijd dan begon, dan werden die schilden in het water ondergedompeld, zodat ze goed nat werden. En op die manier konden de brandende pijlen, die werden afgeschoten door de vijand, worden gedoofd. En daarbij hadden die Romeinen ook nog eens een extra verdedigingstactiek. Want ze trainden erop dat ze die schilden heel dicht tegen elkaar aanhielden. En de tweede, de derde rij soldaten, die moesten de schilden zelfs omhoog houden. Boven hun hoofd. Zodat er een ware muur van schilden ontstond. Zodra de aanval met de brandende pijlen kwam. Dat moest je dus met elkaar doen. Het was heel belangrijk dat iedereen zijn taak dan ook uitvoerde. Want stel je voor dat er 1 soldaat zou zijn. Op de eerste of op de tweede of derde rij. Die niet het schild zou opheffen. Of die het te laat zou doen. Dan was er een gat in de verdediging. En dan hoefde er maar 1 zo'n brandende pijl tussen de manschappen bij hun voeten op de grond te vallen. Nog niet eens iemand te raken misschien. Maar dan was de verwarring al compleet. En dan vielen de manschappen uiteen. Niemand moest verzaken. Gemeente, over zo'n schild heeft de apostel Paulus het. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Wanneer je die eerste 3 onderdelen hebt aangetrokken voor de strijd, dan is het volgende dus dit. Want de vijand, de boze, vuurt zijn vurige pijlen op je af. Waar moet je daarbij eigenlijk aan denken, aan die vurige pijlen? Nou gemeente, waar heeft Paulus zelf aan gedacht? Hij schrijft zijn Efezebrief vanuit de gevangenis in Rome. En even daarvoor, een aantal jaren daarvoor, heeft hij een brief geschreven aan de christenen in Rome. De Romeinenbrief. En in hoofdstuk 8 van Romeinen noemt Paulus een heel rijtje op waar die christenen in Rome mee te maken hebben. En daar zit hij dus nu zelf ook in. De vervolgingen onder de wrede keizer Nero. En dan schrijft Paulus in Romeinen 8... over verdrukking, over benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Dat is de manier waarop de duivel een regen van vurige pijlen afschiet op de christenen in Rome. Ze worden vervolgd en verdrukt, ze zitten in het nauw, in de klem. Ze worden economisch en maatschappelijk achtergesteld. Ze hebben daarom geen inkomen en dus honger. Ze hebben nauwelijks kleding. En er is die voortdurende dreiging. Er is voortdurend iets op de achtergrond dat maakt dat ze op hun hoede moeten zijn. En het laatste woord dat Paulus noemt is zwaard. Terechtstellingen. Als martelaars sterven omwille van het geloof. Weet je, dat is dus het eerste. Openlijke, heftige aanvallen van buitenaf. Zoals zo'n pijlenregen met brandende pijlen ook van buitenaf op de soldaten wordt afgevuurd. En het veroorzaakt angst en verwarring. Weet je, die aanvallen die zijn er op de kerk nog steeds. In ons land hoeven we niet te vrezen voor ons leven. Als we de naam van de heiland Jezus Christus belijden als de enige naam die onder de hemel is gegeven. Maar het is niet zo heel ver weg, hè? Onze broeders en zusters in Noord-Korea of in Afghanistan, in Somalië, in Libië, Turkije, Marokko, Egypte, Rusland. Ze leven in een voortdurende regen van de pijlen van de boze. Daar hebben ze dagelijks mee te maken en altijd moet je op je hoede zijn. En je leeft in armoede, omdat je buitengesloten wordt. Of je wordt in gevangenissen of in een werkkamp opgesloten. Maar hoe houden ze zich staande? Hoe zou u dat eigenlijk doen? En jij? Zou je krachtig genoeg zijn om in zulke omstandigheden dan toch vast te blijven houden aan de naam van Christus? Om hem niet te verloochenen voor de mensen en dat hij je dan naar zijn belofte ook niet verloochent voor zijn Vader in de hemel. Want dat heeft hij gezegd. Als wij ons voor hem niet schamen en zijn naam niet verloochenen, dan zal hij zich voor ons niet schamen en je naam uitspreken. Bij de Vader in de hemel, die naam die hij kent. En hij zal tegen zijn Vader zeggen, hij zei, is van mij. Voor zijn volk, voor zijn kerk. Of zou je door de knieën gaan? Uit angst, in verwarring. Weet u, wij kennen in ons land deze vervolgingen niet. Maar stel u eens voor dat ze zouden komen. Stel dat ook wij niet meer zomaar mogen belijden. Belijden, dat woord, dat betekent letterlijk in de Bijbel hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen als wat God zegt, wat de Bijbel zegt. Als het gaat over de waarde en de betekenis van het menselijk leven. Als het gaat over de betekenis van het huwelijk. Als het gaat over de manier waarop we met elkaar omgaan, om zouden moeten gaan. Met liefde en aandacht voor de moeite van een ander. Voor het kruis dat een ander te dragen heeft. Terwijl je tegelijkertijd het evangelie als een richtsnoer neemt. Gemeente, zou u staande blijven? U merkt wel, als je het zo ziet, dan hoeft het misschien niet eens te gaan alleen maar over Noord-Korea en Turkije. Maar misschien ook wel, ja, over Nederland, niet dat we in de gevangenis komen. We mogen vrijheid kerk zijn, laat er geen misverstand over zijn. Onvergelijkbaar, laten we er dankbaar voor zijn en ook zuinig op zijn. Maar ook op onze hoede. De gemeente, komt er in ons land niet al meer een voedingsbodem om de Bijbelse waarheid en het leven naar Gods woord in te perken en te minachten en terzijde te stellen, soms ook met concrete gevolgen die je raken. Weet je, dat zijn aanvallen. En ze willen angst en verwarring zaaien. Maar het is niet alleen op die manier. Het kan ook individueel. De boze kan ook vurige pijlen op jou persoonlijk afvuren. En weet u wat hij dan wil doen? Dan wil hij je raken op je zwakke plek. Ik vertelde zojuist over die schilden. En die soldaten met die schilden die schouder aan schouder staan. En op die manier met elkaar een muur van schilden maken. Zodat ze elkaar ook beschermen. Maar dan die ene. Die het schild niet omhoog kreeg. Die te laat was. Kijk, gemeente, wij hebben allemaal onze zwakke plekken. De vijand probeert zijn pijlen af te schieten daar waar de verdediging het zwakst is. Wij hebben onze zwakke plekken. Je kunt bijvoorbeeld een opvliegend karakter hebben. Dat is op zichzelf niet per se het werk van de duivel of zo. Dat is wel een gevolg van de zondeval. Maar de duivel kan zo'n zwakke plek bij je gebruiken om de fik erin te steken. En dan mikt hij een vurige pijl precies daar waar je zwak bent. En dan wordt er tijdens een verjaardag of op de vereniging of waar het ook maar is, een opmerking gemaakt en het schiet helemaal in je verkeerde keelgat. En je opvliegende karakter laait in één keer op. Met alle gevolgen van dien. Ruzie, lelijke woorden. Ga zo maar door. Weet je, de duivel probeert je te raken waar je zwak bent. Hij probeert het vuurtje te ontsteken, zodat je God zult verlaten, zodat hij je bij God vandaan haalt, bij de goedheid van God en zijn woord vandaan haalt, en je ook niet meer met hem om kunt gaan. En dan is er bijvoorbeeld ook die brandende pijl van de twijfel. Twijfel aan God en aan de waarachtigheid van zijn woord. Het kan je zomaar opeens raken en je overvallen. Is God er wel? Of is het allemaal niks? Lucht, leegte? Weet u wie daar last van had? Bijvoorbeeld Thomas. Thomas die niet kan geloven dat Jezus zou zijn opgestaan. Hij had de discipelenkring al verlaten. Daar kwam hij niet meer. De duivel had zijn vurige pijl in het kritische hart van Thomas afgevuurd. En het vuur was gaan branden. Het had hem bij Jezus vandaan gehaald. En dan is daar die brandende pijl van de begeerte. Die de begeerte doet ontvlammen. Daar heb je een zwakke plek. En wat doet de duivel? Nou, hij schiet de brand erin. Door verleiding op je af te sturen, zoals het bij David gebeurt. Die staat op het dak van zijn paleis en die ziet zijn buurvrouw en die denkt, zo, dat is een mooie vrouw. En de duivel schiet zijn pijl. Het is al gebeurd en het raakt hem. De vurige pijl van seksuele begeerte. En er zijn ook de vurige pijlen van angst en van wanhoop. En het wil je bang maken. En het wil je tot verloochening van de Heer en van zijn macht brengen. Denkt u bijvoorbeeld aan Hiskia. Als Jeruzalem belegerd wordt, dan staat de vijand onderaan de muur en hij krijgt brieven. En daarin staat, denk je nou werkelijk dat jouw God je kan redden? Dat is bij al die andere volken toch ook niet gebeurd. Of denk aan Petrus. De zaal van Caiaphas. En Jezus verloochent hij. Hij verloochent Jezus omdat hij bang is dat hij straks ook wordt aangesproken. Dat hij met hem is geweest. Hij wil maar even niks met Jezus te maken hebben. Weet je, de duivel vuurt zijn pijlen af. En hij richt ze op de kerk en op uw hart. En wat kun je eraan doen? Het lijkt zo overweldigend, hè? Hoe kun je het teweerstellen? Nou, dat brengt ons bij het tweede, de afweer. Paulus die zegt vanmiddag tegen u en tegen mij, doe je schild omhoog. Neem het schild van het geloof op. Dat is dus wat actiefs, zoals het hier staat. Dat moet je doen. Je moet het pakken, voor je houden, ter bescherming. Maar hoe dan? Nou gemeente, het begint er natuurlijk mee dat je allereerst een strijder bent in het koninkrijk van God. Onder het oppercommando van aanvoerder Christus. Bent u dat eigenlijk? Ben jij dat? Vecht je aan die kant? Of vecht je aan de andere kant? Sta je aan de andere kant? Ja, dat is misschien wel een luxe positie. Als je aan de kant staat van waaruit de pijlen worden afgeschoten. Dan hoef je er niet bang voor te zijn ook. Misschien wel comfortabel. Maar gemeente, dan staat u aan de kant van de boze. Want het is het een of het ander. Of u bent van Christus. En u leeft in zijn licht. Of u verkeert in het duister. Bent onderdaan van het rijk, van de vorst van de duisternis. En onderzoekt dan uw leven, broeders en zusters. Jezus zegt dat de boom aan zijn vruchten gekend wordt. Nou, wat zijn de vruchten in uw en jouw leven? Zoek je de vrede? Of zaai je juist de onrust? Zoek je de liefde te bewaren? Of zet je met een lelijke opmerking de boel in brand? Ben je bezig op te bouwen of juist af te breken? Gemeente, als u in het leger van de boze vecht, bekeer u dan. Kom dan tot inkeer. Deserteer eruit. Als het kwaad je koning is. Als je het verkeerde zoekt en de zonde doet. Bekeer u dan. En laat u toch brengen onder de heerschappij van koning Christus. Want alleen onder zijn heerschappij is er eeuwige toekomst. Wie onder de heerschappij van de duivel leeft en eenmaal sterft onder die heerschappij, die zal ingaan in de buitenste duisternis. En daar zal gejammer zijn en tandengeknars, eeuwige wroeging, omdat je dienstbaar bent geweest aan het kwaad. Laat u brengen onder de heerschappij van koning Christus. Dan mag u hem te voet vallen. En dan zult u ontdekken dat zijn koninkrijk een koninkrijk van zegen en van heil is. En dan geeft hij je het schild van geloof in handen. Dat schild waarachter je schuilen mag en veilig bent. Maar wat is dat dan? Nou gemeente, wat nou het kenmerk van geloof? Dat is dat het geloof zijn kracht niet vindt in zichzelf. In u en mij zelf. Niet je eigen kracht of inzicht. Het ontleent zijn kracht aan God. Aan Christus, aan zijn woord, aan zijn belofte. Aan zijn volbrachte werk. Daar richt het geloof zich op. Dat is dan je toevlucht, je hou vast. Nou gemeente, het schild opnemen betekent dan ook dat je ten diepste moet leren schuilen achter God zelf en achter zijn woord. Achter Christus en zijn belofte. We zagen dat zo mooi in Lucas 8. Die geschiedenis over dat dochtertje van Jairus. 12 jaar is ze, maar ze is zo ziek, ze ligt op sterven. En dan komt Jairus bij Jezus. En dan vraagt hij hem of Jezus snel naar zijn huis wil komen. Jezus is voor Jairus zijn enige hoop. Maar ja, dan wordt de Heer Jezus onderweg opgehouden. Er staat die vrouw en er zijn een heleboel mensen, het is druk. En die vrouw die raakt de zoon van zijn kleed aan. En die moet een verhaal vertellen waar iedereen bij is. En het duurt maar. En het duurt maar. En je ziet de zenuwachtige blik in Jairus' ogen. Als het nou maar niet te laat is. En dan komt er al iemand aan. Van zijn huis. En die zegt, Jairus, hou maar op joh. Val Jezus niet langer lastig, je dochter is al overleden. Maar wat zegt Jezus dan? Dan zegt hij dit. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. En ze zal behouden worden. Of met andere woorden, Jairus, doe het schild van het geloof omhoog. Vertrouw op mij. Niet of de omstandigheden nog een beetje in je voordeel en een beetje gunstig zijn. Vertrouw niet op de kunde en de kracht van mensen. Maar vertrouw op mij. Ja, gemeente, is het zo simpel? Is dat het? Is dat de remedie om die pijlen van de duivel te blussen? Gewoon geloven? Gewoon vertrouwen? Dat is toch helemaal niet simpel, dat is toch juist zo vaak moeilijk. Zoveel vragen omgeven. En Jezus navolgen, wat een kruis kan dat niet zijn. Wat een moeite kan dat niet geven. Ja, echt een kruis, u weet wel, dat je dacht dat je weg zo ging. Hè? En toen kwam er van de zijkant haaks op iets, wat het ook is. Het werd een kruis. En je moest gaan dragen. Het werd zwaar. Weet je, dat is Jezus volgen. Dat is geloven. Ja, broeders en zusters, dat is inderdaad de strijd van het geloof. Niet gemakkelijk. Maar u bent niet weerloos. U krijgt vanmiddag een schild in handen. En u mag het opnemen. Oppakken, erachter schuilen. Dus als je nou een opvliegend karakter hebt, om maar weer even terug te komen op die voorbeelden van daarnet. En je schuift achter je computer en je zet hem aan en je zal eens even flink in een milde waarheid zeggen. Ho, zegt Gods woord. Waar is je schild? Waar is je vertrouwen op Jezus? Waar is je leven vanuit Hem? Bid eerst maar eens. Zeker weten dat het heel anders wordt. En als je verdriet kent en teleurstelling en de duivel die vuurt de pijl van de twijfel op je af, zie je wel, God is er helemaal niet. Schild omhoog. Kende zelfs Gods eigen zoon Jezus niet die ontreddering toen hij aan het kruis van Golgotha hing? Waarom hebt u mij verlaten, o God? Maar zijn vader was er wel. En Jezus stond na 3 dagen op uit de dood. En dat geeft hoop en nieuwe moed. En als de duivel zijn brandende pijl van de begeerte op je afstuurt, doe je dan je schild omhoog? Om hem uit te blussen, loop je dan weg bij de verleiding vandaan, omdat je weet dat het niet naar Gods wil is? Ga je in gebed om bij Christus te schuilen? Neemt u het schild van het geloof ter hand? En doopouders, doen jullie dat ook samen met jullie kinderen? Daarachter schuilen ook op gezinnen richt de duivel zijn pijlen. Brandende pijlen om de boel te laten ontbranden. Om huwelijken te laten ontsporen. Kinderen het slachtoffer. Om de verleidingen tot zonde en tot een leven zonder God door te laten dringen. Welke voedingsbodem geven we mee aan onze kinderen? Is het voor een leven zonder Hem of is het juist een leven dat gericht is op Hem? Zodat ze eenmaal zelf het schild van het geloof kunnen opnemen. Om veilig te zijn tegen de aanvallen van de boze. Welke keuzes maken we, ook voor onze kinderen? En gemeente, dan hoef je dat niet alleen te doen. Misschien zegt u wel, en ik weet dat jullie het ook zeggen als ouders, we hadden het er afgelopen week over bij de doopzitting. Eigenlijk zijn onze armen niet sterk genoeg voor zo'n groot schild, zo'n turion, zo'n deur. Hoe hou je dat omhoog? Wij zijn vaak zo zwak. Ja, gemeente, onze arm moet geholpen worden. Die kunnen zo vermoeid zijn ook van het strijden. Zo vermoeid. Dat je je verdediging laat zakken. Dat je je gewonnen geeft. Maar weet u nog hoe het bij Mozes ging? Toen het volk Israël in de woestijn tegen de Amalekieten moest vechten. En Mozes zijn handen zegenend boven het volk moest uitstrekken, maar ze werden zo zwaar. Toen kwam er een Aaron en een Hur. En die ondersteunden hem. Weet je, zo mogen onze armen ondersteund worden. Zo mogen we elkaar, de armen, ondersteunen. Door het gebed. Door de geest. Zoals ik net zei, die Romeinen hadden een goede tactiek ontwikkeld om die schilden ook zo goed mogelijk te gebruiken. Je moest schouder aan schouder staan. Zo dicht mogelijk op elkaar. De schilden aan één. Weet je, zo mogen we in de gemeente elkaar bij het geloof in Christus brengen en bewaren. En doopouders, jullie staan er dus niet alleen in. Er is een gemeente om je heen. Jullie kinderen werden zojuist zichtbaar toegevoegd aan de gemeente hier. En de gemeente is als een spinnenweb. Een spinnenweb bestaat, als het goed is, niet maar uit 1 of 2 draden. Dat is geen spinnenweb. 1 zo'n draadje, dat is ook zo kwetsbaar. Als er dan een keer een goede storm is, dan is het weg. Nee, een spinnenweb bestaat uit een heleboel van diezelfde kleine kwetsbare draadjes. Maar de een geeft kracht aan de ander. En dat kunstig geweven web is dan sterk als de draden elkaar vasthouden. Zo ben je als christen alleen dan sterk als je wordt vastgehouden door anderen. En dat is de kerk. Dat is de gemeente. En u, jij, mag die ander weer vasthouden. Daarmee laten we dan zo het schild van het geloof opnemen. De toevlucht nemen tot Christus en zijn woord. En wees dan niet bevreesd, ook als doopouders niet. Als je je kinderen moet gaan opvoeden in die wereld waarin die pijlen worden afgevuurd. Waarin ze in de strijd komen te staan. En eigenlijk hoop je het, want dat betekent dat ze hun vertrouwen op Christus stellen en hem willen volgen. Maar wees niet bevreesd, zegt Jezus, onze aanvoerder. Geloof alleen. En de vurige pijlen van de boze zullen doven. Ze zullen je geen hinder doen. Geloof alleen. En u en jij zult behouden worden. Amen. Laten we danken en bidden. Ja, Heer, zo willen wij u bidden. Of u ons sterk wil maken in de geestelijke strijd, Heer. Geef toch dat we aan de goede kant vechten. We zullen er iets van ervaren. Als we aan de kant van u de strijd opnemen. de wapens opneem. Heren, dan kennen we het van binnenuit. Dan zien we ook de pijlen van de boze, zoals die op ons af kunnen komen. Heren, wilt u geven dat we in die strijd het schild van het geloof kunnen opheffen, en geeft u ons daartoe toch de kracht, Heer. Ja, geeft dat we elkaar daarbij mogen bewaren en daartoe op mogen wekken. Heer, wilt u ons leren hoe te strijden, hoe ook te verdedigen. En Heer, dan willen we u ook bidden voor onze broeders en zusters die worden vervolgd vanwege hun geloof. Zoals dat is hier in Noord-Korea of in Afghanistan of in Libië, Iran, in Turkije, in Egypte of Rusland. Hier op al die plekken waar ze niet zomaar hetzelfde kunnen en mogen zeggen als wat u zegt. Heere, wilt u hen bewaren bij uzelf en bij uw woord. Geef ook hen de kracht om in die moeilijke omstandigheden die we ons soms maar nauwelijks kunnen voorstellen wat dat betekent, om het schild van het geloof op te heffen. Heere, wij willen u bidden of u ook ons die moed wil geven. Want ook wij kunnen in het sociale verkeer en in de maatschappij te maken krijgen met spot en hoon. Heere, wilt u ons toch geven dat het ons niet in verwarring zal brengen, maar dat we juist dan ook het schild van het geloof mogen opheffen, van het vertrouwen op u, Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden u of u bij de gezinnen wil zijn en bij de ouders in de gezinnen. Heere, u weet als er ook zorgen zijn in dat opzicht, om onze kinderen of onze kleinkinderen. Heere, geef toch dat we het schild van het geloof mogen opheffen. Dat geloof waarmee u Jairus aansprak. Wees niet bevreesd, Jairus. Geloof alleen en ze zal behouden worden. Heere, geef dat we zo ook geloof mogen kennen en gebed mogen kennen voor onze kinderen en onze jeugd ook van de gemeente. Geef dat ze u mogen leren kennen, Heer, en u mogen gaan dienen in hun leven. Heer, wij willen u bidden of u ook wil zijn met het werk van zendelingen en evangelisten. Wees u met uw volk Israël, het Joodse volk, dat in de geschiedenis ook zo vaak te maken heeft gekregen met het werk van de boze. Heren, wij willen u bidden of u een halt toe wil roepen ook aan het antisemitisme dat in onze tijd weer opgeld doet, ook in ons eigen land. En Heren, weest u met uw volk, het volk van uw eerste keuze. Heren, wilt u hen ook brengen tot de erkenning van uw naam, Heer Jezus Christus, als de gekomen Messias, die ook komen zal. Wij bidden u, Heer, of u met ons mee wil gaan als we straks hier vandaan gaan. We gaan een nieuwe week binnen. Wilt u bij ons zijn, bij alles wat op ons wacht? Draag ons. Geef ons oog, Heer, voor de aanvallen van de duivel, wanneer hij ook individueel op ons afkomt en zijn brandende pijlen op ons richt. Heer, als we last hebben van fundamentele twijfel, wanneer daar die zwakke plek zit in ons hart. Heer, geef dat het schild van het geloof mogen opheffen. Wanneer we te maken hebben met karaktertrekken die ons tot zonde brengen. Heer, geef ons het schild van het geloof in handen. Als we te maken hebben met een kruis dat we moeten dragen en dat soms zo zwaar kan zijn, dat we het liefst maar van ons af zouden willen schudden. Heere, geef kracht om het te dragen. En u weet, Heere, hoe dat dan voor een ieder van ons ook is. Wilt u ons kracht geven om achter u aan te gaan, Heere Jezus, in alle omstandigheden van ons leven. En dat we het van u ook zullen verwachten. Weest u ons dan nabij en sterkt u ons met uw rechterhand, die vol van macht en majesteit is. Zo danken wij u voor deze dienst. Neem genadig weg wat niet naar uw wil is geweest. En hoor ons in de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. U mag uw gave geven als een offer van dankbaarheid. Op de gebruikelijke wijze via een bankoverschrijving. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit de bundel Weerklank. Lied 445. We hoorden het al in het orgelspel. Het eerste vers. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam, zo mogen we ook de nieuwe week binnengaan. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.